Trouw en genadige Heer in de hemel, opnieuw komen wij tot u, want tot wie zullen wij ook in deze ogenblikken anders heen gaan dan tot u die de woorden hebt van het eeuwige leven. Intussen maakt gij ons het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht ons verheugt, want uw aangezicht in gunst tot ons gewend geeft ons in het kort verzadiging van vreugde, de lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Wij bidden u, als ter afsluiting van deze conferentie, op het orgel van deze conferentie, het slotakkoord mag klinken, of u zo ons wil doen verkeren opnieuw, als leerjongeren aan uw gezegende voeten, begenadig onze broeder die ons het woord zal bedienen, met de leiding en de kracht en de vervulling van uw geest, opdat ook hij doorzichtig mag zijn tot op u en mag zeggen, alzo zegt de Heere. Amen. Graag het woord aan collega Kunst.
Broeders, omdat ik collega de Mutter niet in het ongewisse wilde laten over de boodschap die ik vanmorgen toch graag in een enkel woord tot u en tot hem wilde richten, sprak ik er gisteravond met een paar woorden met hem over. En ik hoop dat het zijn nachtrust ten goede gekomen is. Wel moet ik u zeggen dat ik gisteren, of eergisteren alweer, een blik van verstandhouding met mijn zoon wisselde toen hij voorstelde om een gedeelte te gaan lezen uit Filippenzen 1. U moet weten dat ik enige tijd rondliep met het plan om uit Filippenzen 1 een enkel woord tot u te richten. Later begon een andere tekst wat meer voor mij te leven. En dat waren, uitgerekend, de woorden waar collega de Mutter zijn openingspreek mee besloot. Ik citeer broeder Baks in de krant, met de wens dat de driedaagse bijeenkomst een oefening in godzaligheid zou mogen zijn, sloot dominee Peter en Butter gistermorgen de openingspreek af van de 11e Haamstede-conferentie. Wel, over deze oefening wil ik graag een paar woorden tot u zeggen, maar eerst lezen we met elkaar 1 Timotheus 4. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft, tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen u zelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. want hiertoe arbeiden wij ook en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand verachte uw jonkheid, maar zet een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen des ouderlingschaps. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard daarin, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Tot zover.
Broeders, het einde van deze conferentie, we merken dat allen, komt in zicht. En in dit bepaald niet eenvoudige leven mochten we met elkaar, zoals een van ons het gisteren in het gebed zei, in een oase doorbrengen. En het is zeker niet overtrokken om zo te spreken. God is goed geweest voor ons. En we hebben geweldig veel uit zijn hand, middelijkerwijs, meegekregen. We kregen een hart onder de riem gestoken. En laten we eerlijk bekennen dat wij die bemoediging van hoger hand nodig hebben. Als het erop aankomt, zijn we immers maar kleine mensjes met kleine kracht. En niet zelden bekruipt ons het gevoel dat wij boven onze macht werken moeten wanneer we ons geroepen weten om de boodschap van God voor jong en oud te vertolken. Wat kunnen we soms opzien tegen het vele werk dat ons weer wacht in de kerk en op school? We hoeven ons voor elkaar niet groot te houden. En we hoeven dat zeker voor de Heere God niet te doen. Maar hij riep ons toch naar zijn dienst. En hij wil ons toch aanreiken wat we nodig hebben om in die dienst te kunnen doorgaan. In opdracht van hem mogen we nog bezig zijn. En mogen we goed van ons spreken, van hem spreken. Paulus schreef aan de gemeente in Rome, want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Ik hoop dat dit verlangen ons niet geheel vreemd is wanneer we straks van hier gaan en de weg naar huis inslaan. Het is groot wanneer dit verlangen, mede door ons zijn en meedoen op deze conferentie, weer nieuwe impulsen heeft gekregen. In deze slottoespraak laten we ons leiden door wat Paulus in zijn eerste brief aan Timotheus schreef. We lezen in hoofdstuk 4 de versen 7b en 8. En oefen uzelf tot godzaligheid, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. U weet natuurlijk dat dit woorden zijn uit een pastorale brief. Bewogen wendt een knecht van God zich tot zijn medebroeder in de dienst. Die man, Timotheus, had van zijn moeder en ook van zijn grootmoeder veel over de Heere gehoord. Hij heeft ook veel van Paulus mogen leren. En Paulus heeft Timotheus laten zien wat het betekent wanneer de Heere Jezus in je hart leven mag. Wanneer je door hem gegrepen bent en zijn naam en zijn woorden mag doorvertellen. Timotheus is door het evangelie van vrije genade gegrepen. En wat hij eerder thuis hoorde, is bij hem verdiept. Hij is opgevoed in de woorden van het geloof. En hij is de goede leer gevolgd. Het ongeveinsde geloof woonde ook in hem. En dan geeft Paulus zijn geestelijke zoon in een enkele brief een paar woorden mee adviezen voor het werk in Gods wijngaard. Wanneer Timotheus de gezonde leer verkondigt, zal hij een goed dienaar van de Heere Jezus zijn. Ja, dat klinkt eenvoudig. Maar is het zo eenvoudig? We weten toch, de meeste onzer zeker, van weerstand. Weerstand tegen de boodschap die we brengen mogen. We krijgen soms reacties die ons pijn doen. Omdat daarin duidelijk wordt dat de diepste intenties van ons niet begrepen werden. Raken we verbitterd? Of dringt dit alles ons naar de binnenkamer? Denk aan het openingswoord van de vorige conferentie. Brengen we dat advies dan in praktijk? Mensen kunnen onheus reageren, dat weten we. Maar wat doen we zelf met de boodschap? Gaat ons hart er van nature wel naar uit soms? Buigen wij wel onder het woord? En laten we ons er gewillig door leiden. Zijn wij wat dat betreft een goed voorbeeld voor de kudde? En leeft het besef diep in ons hart dat het verkondigen van de gezonde leer een immens grote opgave is? Moet de Heere ons er niet bij houden, iedere dag weer? En moet Hij ons niet telkens leiden door zijn woord, door zijn geest? Wij zijn met Timotheus tot een bijzonder werk geroepen. Maar wij hebben niet minder genade nodig dan de mensen onder wie wij werken mogen. Paulus moet aan de gemeente in Filippi schrijven dat er verschillend gepreekt wordt. Sommigen prediken Christus door nijd en twist, en anderen doen dat uit liefde. Wanneer we het heilig evangelie verkondigen, dan zal de tegenstander van God ons zeker niet met rust laten. En wat trekt hij ook ons graag weg van dat enige fundament dat houvast biedt in een mensenleven? En de liefde van Christus brengt hij het liefst onder een deksel. Satan is altijd al een bedreiging geweest. Hij was dat voor Timotheus. Hij is dat vandaag voor ons. En wie dat vandaag de dag ontkent, moet wel stekenblind zijn. En wat zijn er mensen blind voor wat Paulus noemt verleidende geesten en leringen der duivelen. En laten wij ons ook niet gemakkelijk meetronen. Wat hadden we het nodig? Ik denk ook aan gisteren, opgescherpt te worden in deze. Dragen wij altijd de leer die vol is van God een warm hart toe? Voordat we van hier gaan, willen we luisteren naar het advies dat Paulus eens aan Timotheus gaf. Want die goede raad van de apostel is ook in onze dagen actueel. We merken dat wanneer we de woorden die ik u meegeven wil met elkaar overdenken. En oefen u zelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomende levens. Dankzij de zorg van Gods geest is dit woord bewaard gebleven. En overal ter wereld lezen mensen deze vermaning. Ambtsdragers worden geroepen om dit woord ter harte te nemen. Ik denk aan wat het bevestigingsformulier over de ouderlingen zegt. Zij zijn schuldig Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Wij zullen de stelling niet willen verdedigen dat deze opdracht alleen rust op de schouders van onze ouderlingen. We hebben het allen nodig om geoefend te worden, zodat het licht van het donker en het goed van het kwaad kan worden onderscheiden. En niet zonder reden worden u en ik altijd weer aangespoord ons voortdurend te oefenen op al wat betrekking heeft op het leven met God door Jezus Christus. Vroeger spraken de mensen over oefenaars. Op veel van onze boekenplanken staan de eenvoudige oefeningen van die landbouwer uit Driebergen. In alle eenvoud verdiepte deze man zich in het woord van God. En de gedachten die daarbij zijn hart vulden, heeft hij opgeschreven. Oefeningen. Oefenaars. Ik denk aan een ander woord. Sprak men jaren geleden niet over de eredienst als over een godsdienstoefening. Maar dat woord is uit de tijd. Zo spreken we niet meer over de kerkdienst, tenminste, ik hoor dat niet meer. Trof vraag ik, zijn wij misschien de zaak zelf kwijtgeraakt, al bezigen we dat woord niet langer? Weten wij nog van oefening in het woord? Of graven we zo diep niet meer in een tijd die, we hebben het ook gisteren gehoord, meer en meer visueel is ingesteld? En zijn wij net zo gauw tevreden als veel van onze gemeenteleden voor wie het al gauw te zwaar is en voor wie het al gauw te diep gaat? Dan zijn wij er mede oorzaak van dat het kerkelijke erf een grote oppervlakkigheid te zien geeft. Dat moet ons te denken geven. Ik mag u en mezelf wijzen op een dringende opdracht. Wat Paulus aan Timotheus schreef, heeft nog altijd hoge prioriteit. En oefen uzelf tot godzaligheid. Ook wij worden geroepen ons te oefenen. We mogen ook lezen, train uzelf. Een overbekend begrip uit de sportwereld. Zoals atleten hun spieren trainen, zo een christen zijn geest. U denkt toch niet dat u die geestelijke oefeningen missen kunt? Daar maakt u toch tijd voor vrij. Wat dat betreft kunnen we veel van sporters leren. Wanneer ik me op de catechisatie wat misprijzend uitlaat over iemand die net een honderdste van een seconde sneller is, na al dat trainen dat er achter de hand is, dan kijken de meeste jonge vrienden elkaar veelbetekenend aan. Hun dominee begrijpt er nog steeds niets van. Maar als we daar dan op ingaan, dan kunnen we samen wel begrijpen dat er getraind moet worden. De meesten doen dat ook trouwens. En ik probeer het jonge volkje daarna maar duidelijk te maken dat de training in het geestelijke leven niet minder hard nodig is. Het zou niet juist zijn om dan alleen op onze jeugd te letten. Ook de ouderen van de gemeente worden tot voortdurende oefening geroepen. En ik hoop echt dat ik nu een open deur intrap wanneer ik met nadruk zeg dat wij evenmin van die geestelijke oefeningen ontslagen zijn. Dat ziet u toch ook zo wel, broeders? Er is zoveel dat zich aan ons opdringt, dat onze harten wil vullen. Maar het is niet altijd hartverrijkend wat ons aangeboden wordt. Oefen uzelf daarom. Waarmee moeten we dan oefenend bezig zijn? Met de godzaligheid. Paulus gebruikt dit woord bijna alleen in de herderlijke brieven. U mag voor godzaligheid ook lezen godsvrucht. Vroomheid. Een andere uitdrukking is de vrezen des Heren. En we bedoelen hiermee het leven voor Gods heilig aangezicht. Denk maar aan het wandelen met God. Aan de verborgen omgang met de Here. Die nooit verborgen kan blijven. Maar in onze daden, wat mensen aan ons zien, horen, gestalte krijgt. Een godzalig leven is een met Christus verbonden leven. En het is zeker niet de bedoeling van Paulus om een inmiddels versleten begrip een beetje op te poetsen. Het is hem ook niet begonnen om een ouderwets geworden woord weer te laten inburgeren. Verre van dat. De vroomheid is tekenend voor het leven met de Here. En ook wij mogen elkaar vandaag wijzen op een heel belangrijke notie in het christelijke leven. We spreken ook wel over de praktijk der godzaligheid. Een godzalig leven is vol van de Here God. Het is op hem gericht. En zo is dat nu bij u en bij mij van huis uit niet. Zijn wij niet vol van God? En dat is niet vreemd, want in Adam, ons bondshoofd, hebben wij de Here verlaten. Wat wij willen, is maatgevend. En een minimum aan godsdienstige bagage moet vaak een ontstellende armoede bedekken. U zult dat niet een godzalig leven willen noemen. We kunnen de gedaante van godzaligheid hebben. Het kan allemaal buitenkant gebleven zijn. De natuurlijke mens heeft geen boodschap aan God. En als we het nog niet wisten, we zijn er door ons werk in de kerk wel achtergekomen dat we de natuurlijke mens niet alleen buiten de kerk hebben te zoeken. Nog wat dieper, als de Heere ons heeft onderwezen, dan weten we dat we iedere keer weer genade ontvangen moeten van boven. Om te erkennen, Heere, van huis uit is er niets bij mij waarin ik rusten kan. En ik denk soms zo dat ik zo'n vroom mens ben en dat ik zo geweldig veel doe in uw dienst. Is een godzalig iemand ergens aan te herkennen? Ik zou zo denken. Aandachtig en ijverig doorzoekt hij de schriften. In het gebed zoekt hij contact met hem die de koning van zijn leven is, als het goed is. Dat is een afhankelijk leven. De bekende bede: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? God staat dan in het middelpunt. God maakt zich aan zondaren bekend. Hij wil met hen van doen hebben. Hij wil hun harten winnen. Hij wil overtuigen van zijn liefde, die zondaren zoekt. Hij opent hun ogen voor de schoonheid van Christus. Door zijn geest doet hij dat. En niet te vergeten, door het woord. Dat woord is voor de geestelijke training onmisbaar. Kijk hoe Paulus in de omgeving van onze tekst schrijft over het woord Gods. De woorden des geloofs. De goede leer. De beloften van God. En het getrouwe woord dat alle aanneming waardig is. Door het woord van God moet Timotheus zich laten leiden. En wanneer wij ons in de komende tijd weer oefenen mogen tot godzaligheid, dan zullen we de middelen gebruiken die de Heere ook ons schenkt om tot geloof te komen en het geloof te versterken. Ik denk aan het aanhoudende gebed om de verlichting door de Heilige Geest. Wat is het gebed toch belangrijk? En wat zijn wij toch bevoorrecht? Dat wij in onze studeerkamer vertoevend en ook elders, maar ik denk even daar nu aan, alles van ons leven en dat van de gemeenteleden en al ons werk iedere keer maar weer voor de Heere mogen neerleggen. dat we onze ziel mogen uitgieten zoals Hanna dat deed. Dat we alle dingen in het gebed bij hem mogen brengen. En draait dan alles niet om de persoon en het werk van de Heere Jezus? Alleen in zijn volbrachte werk vinden we rust voor onze ziel. We oefenen ons om hem te volgen, in voorspoed en in tegenspoed. En in de oefening is de wet van God zeer belangrijk. We laten ons bijlichten door Gods geboden, die de paaltjes zijn die waardoor onze weg gemarkeerd is, als goed is. We hebben een vermaak in zijn wet en we gaan verlangen om te gaan leven in een nieuwe gehoorzaamheid. We richten ons niet uitsluitend op alles wat deze tijd en deze wereld ons te bieden heeft. Maar we zien het meer en meer, en dat willen we kwijtraken aan anderen. Alleen de Heere geeft het goed dat nimmer meer vergaat. Graag wijs ik u op de omgang met het woord en de leiding door de geest. Daartoe moeten we ons zetten. Mogen we ons zetten. En maakt u ernst met de geestelijke training. De oefening tot godzaligheid is ontzaglijk belangrijk. En zeker niet gemakkelijk. Wees ook niet te gauw tevreden. Slordig bijbelgebruik. Zou dat bij dominees en godsdienstleraren nooit gebeuren? Bouwt niet. Echt, we kunnen het contact met God niet missen. Alles in ons leven zou dan verstarren. Oefen u zelf tot godzaligheid. Het kleine woordje tot duidt aan dat we dat verheven doel niet zomaar bereiken. Op aarde blijft het een jagen, een rusteloos bezig zijn. We kunnen nooit eens met onze armen over elkaar gaan zitten en zeggen dat we er zijn. Wie durft van zijn eigen leven te zeggen dat het vol is van God? Alles kan zo donker zijn en ingezonken, dat is waar. En toch tot die hoge dienst geroepen. Maar nu wil de Heere in zijn barmhartigheid mensen roepen naar die geestelijke training. In die training tot vroomheid zullen we zaken tegenkomen die verlammend werken. Dat weet u met mij. De macht van de antichrist mogen we niet bagatelliseren. En ook onze wil moet omgebogen worden. Wat is de leerschool van Christus toch belangrijk? En van zijn volgelingen mag u zeggen dat het geoefende christenen zijn. Zie het als genade wanneer de Heere ons leidt en met ons trekt. En dat hij iedere keer maar weer die noodzaak tot training ons op het hart blijft binden. Hij laat ons ook zien door zijn geest waarvan ons hart van huis uit vol is. En dat we hem daarmee niet in vrede kunnen ontmoeten. Eerder konden we denken dat we een heel eind gevorderd waren. Op de weg die God ons voorstelde hielden we zijn inzettingen niet hoog. Waren wij geen trouwe voorgangers. Maar wanneer God onze ogen opent, dan zien we dat we met wat vormendienst niet de vroomheid beoefenen waartoe de apostel ons aanspoort. Alleen de vreze des Heren maakt rijk. Dat zullen we bijvallen. Als u dan maar wel bedenkt met mij. Paulus zegt niet, spreek maar en preek maar veel en ernstig over de weg tot godzaligheid, maar we lezen iets anders. En oefen u zelf tot godzaligheid. Kan dat wel? Kunnen we ons wel oefenen in tot wat het tot het geestelijke leven behoort? Wordt dat niet een eigen gemaakte vroomheid? Gaat de spontaniteit er dan niet wat van af? We zijn toch uit de aarde aards? Ja, dat klinkt heel aannemelijk allemaal. En we kunnen ons aanleren om geestelijk te spreken. Maar daarmee hoeven we nog niet geestelijk te zijn. We kunnen zelfs in het vlees eindigen, dat weet u. Ik ben eerlijk gezegd niet zo onder de indruk van mensen die het maar zo vinden wanneer ze horen dat ze geroepen zijn om zich te oefenen tot godzaligheid. We kunnen tevreden zijn met een vroom woord en met een dierbare waarheid, terwijl Paulus echter zegt: oefen uzelf tot godzaligheid, laat u door de Heere leiden, broeders. Lees de Bijbel trouw en niet alleen ambtshalve. Lees de Bijbel biddend, blijf er studie van maken. Laat de boodschap tot u doordringen. Blijf u vragen of u wel verstaat wat u leest. En mediteer erover. Ik zeg weer, wat zijn we toch bevoorrecht. Dat we met name in onze studeerkamers mogen luisteren naar de stem van God die tot ons spreekt. Laat u door dit woord van Paulus leiden. En breng u te binnen wat Petrus schreef. Voegt bij uw geloof deugd. En bij de deugd kennis. En bij de kennis matigheid. En bij de matigheid leidzaamheid. En bij de leidzaamheid godzaligheid. En bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Heilzaam zijn de oefeningen tot godzaligheid zeker. Tegenover onze ontrouw schittert dan de trouw des Heren. We leren onszelf verloochenen, hem onze zonden belijden. En we leren zingen van de wegen des Heren. Het komt ons allemaal niet aanwaaien. Wij worden er allen toe opgewekt tot deze oefening. En dan kan de vraag geopperd worden of een mens wel op die hoogte leven kan. Is dat niet een vrome wens? Ontvluchten we zodoende de werkelijkheid niet? We hebben toch niet de opdracht om hemeldromers te worden? En moeten we niet heel concreet met de dingen van dit aardse, tijdelijke leven bezig zijn? Met andere woorden, moet de lichamelijke oefening geen prioriteit hebben boven de geestelijke? Wel, hierover wil Paulus best iets kwijt aan ons, ook aan ons. Hoor maar, want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut. Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen dat we niet op de klank van de woorden mogen afgaan. We zullen meer dan eens, denk ik, in ons ambtelijke werk hebben moeten duidelijk maken dat deze lichamelijke oefening niet hetzelfde is als het vak gymnastiek. We mogen dit vak niet van het lesrooster verwijderen, zoals sommige mensen wel willen, met een beroep op deze tekst. Maar Paulus bedoelt niet het verheerlijken van allerhande lichamelijke prestaties. Dat gebeurde in zijn dagen ook. De Olympische Spelen zijn al erg oud. Maar de apostel wijst op mensen die propaganda voeren onder de christenen om het lichaam te oefenen, ten einde dan God te kunnen ontmoeten. Eerder wees Paulus al op hun leer. Hun opvattingen staken ze namelijk niet onder stoelen of banken. Kort gezegd kwam alles hierop neer. Er is een aardse en een hemelse werkelijkheid. Het aardse verdraagt zich niet met het hemelse. In stoffelijke aardse zaken huist de zonde. En daarom moeten we ermee breken. En dan pas kunnen we geestelijk leven. Concreet stelden ze: bepaalde spijzen zijn niet geoorloofd en het huwelijk is taboe. Onthouding was het parool van deze leraren die dwaalleraren waren. Deze onthouding moeten we leren en voor die onthouding is oefening nodig. Lichamelijke oefening dus. En zo alleen komen we in hoger sferen. Dat is een heel gevaarlijke leer geweest. Gods goede schepping werd door deze lieden minder waardig geacht. Paulus heeft er geen goed woord voor over. Oud-wijfse fabelen noemt hij dit alles. Oude vrouwenpraat. Maar heeft God alles niet goed geschapen? En mogen wij zijn gaven niet dankbaar gebruiken? Opent de Allerhoogste door zijn woord ons oog niet voor zijn gaven? Nu is die lichamelijke oefening niet geheel nutteloos. Het is natuurlijk goed om gaven van God als het huwelijk en spijzen aandachtig te bezien. We kunnen deze gaven immers ook verkeerd gebruiken. We kunnen zondige begeerten bevredigen. En het is zeker niet om het even wat we eten. Nou, dat wordt ons met zoveel ladingen aan adviezen tegenwoordig naar ons toegebracht. Het is ook niet om het even hoe we leven als man en vrouw. Ook dat weet u met mij. Maar het gaat ver om te zeggen dat we God de Heere pas ontmoeten kunnen wanneer we ons van alles en nog wat ontzeggen. Dat kan heel vroom staan. Maar dat heeft met de Bijbelse vroomheid niets te maken. We mogen in een leven van onthouding ons heil niet zoeken. Alsof een ongehuwde vromer zou leven dan iemand die getrouwd is. Er is meer dan het lichaam. Een sober leven is op zich natuurlijk niet verkeerd. En onthouding is uiteraard beter dan losbandigheid. Paulus pleit meer dan eens voor matigheid. Maar deze onthouding brengt ons niet boven de aardse dingen uit. De lichamelijke oefening verschilt wel degelijk van de geestelijke oefening waarover we eerder hoorden. Het leven in de vreze des Heren mag in de genadetijd beoefend worden. En die oefening vergt veel van ons. Een matig, sober leven is geboden. De zorgen voor ons lichaam kunnen ons in deze tijd van welvaart en weelde zozeer bezighouden dat de oefening tot godzaligheid daarvan schade ondervindt. En deze oefening is zo bijzonder belangrijk juist. Is de lichamelijke oefening tot weinig nut? Zo niet de geestelijke. Die is tot alle dingen nut. Deze vroomheid is op de Heere God gericht. En de vromen genieten dankbaar Gods milde gaven. De dwaalleraren tegen wie Paulus waarschuwt staan een wettisch leven voor. En ik denk dat hun leer het ook in onze dagen nog goed doet. Volg hen niet op die weg. Wij kunnen niet door onze prestaties aangenaam zijn bij God. Wij kunnen met onze goede werken de hemel niet verdienen. De Reformatie heeft het ons weer geleerd, al ben ik bang dat dit besef in het protestantse kamp meer en meer aan het wegzakken is. Worden we in deze kille en harde tijd, worden die geestelijke oefeningen niet nodig gemist? En zijn we niet erg tevreden over ons activisme? Wat zijn we toch druk in de wijngaard? Wat zien we ook een werkheiligheid, broeders? Er is veel dat zich in onze dagen nog als vroomheid aandient. Maar bezie het alstublieft kritisch. Het zou best een vernisje kunnen zijn over een levenswandel die in wezen niet van Christus vervuld is. Maar dat flinterdunne vliesje kan ons niet behouden. Wij kunnen, God behoede ons ervoor, oude vrouwenpraat in een vroom jasje hullen. Maar daarmee kunnen we niet getroost leven en eenmaal zalig sterven. Het christelijke leven is een training. We worden geroepen ons te trainen tot gehoorzaamheid en gebed. Om zo voor Gods aangezicht wel behagelijk te zijn. Christus en zijn werk kunnen we niet missen. De verlossing door zijn bloed, het is het hart van onze preken. De leiding door zijn geest, iedere dag weer nodig. Dat mogen we ook doorgeven aan allen die God op onze weg brengt. Zaligheid heeft. Wanneer de band met Christus ontbreekt, gaan we voor eeuwig verloren. Al spreken en preken we nog zo dierbaar en nog zo vroom. We zeggen het tegen onze gemeenteleden, die band met de Heere Jezus, van geweldig groot belang. Op school mogen onze jonge mensen deze boodschap nog horen. De ware vroomheid is van Christus vervuld. En wat heeft hij veel te bieden? De godzaligheid waartoe ook wij ons oefenen moeten, en die tot alle dingen nut is, heeft een belofte. Die geestelijke oefeningen zijn van hoger waarde dan de lichamelijke, doordat ze de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven in zich hebben. Prachtig, krachtig, heeft Paulus dat onderstreept. De vromen staan door Christus, met de Vader van Christus, hun schepper, in contact. Het leven is hun Christus en het sterven is hun gewin, het zal beter worden. Alles zal anders worden in hun leven. Want ze liggen nu voor de rekening van hun meester. Met hun vroomheid redden ze zich niet van de dood. Maar ze zijn in hun vroomheid op God betrokken. En hij heeft het in hun leven voor het zeggen. Ernstige dingen moet het woord van God over ons zeggen. Wij hebben de dood in de wereld gebracht. Wij zijn dood door de zonden en de misdaden. Het doopformulier zegt dat dit leven een gestadige dood is. Wij misbruiken Gods goede schepping. Wij zijn slechte rentmeesters. Maar hoe waar dit ook is, God wil in zijn verkiezende liefde dode zondaren levend maken. Even geleden heeft hij zijn geest uitgestort. We noemen hem de levendmakende geest. En hij werkt de vrezen des Heren in het zondaars hart. Een wonderlijke boodschap doet God ons horen. Een wonderlijke boodschap mogen wij op onze beurt anderen verkondigen. Wij brachten de dood op aarde. Maar God schenkt allen die hij in Christus aanziet het leven. Deze tijding is bekend. Laat die rijke belofte wel tot u doordringen. Mild deelt God zijn gunstbewijzen nog uit. Hij zorgt voor leven. De levenden zullen hem loven. En, broeders, dat is geen toekomstmuziek. Dat leven voor zijn aangezicht begint op aarde al. Wanneer mensen van meester verwisselen en vernield worden naar het beeld van hun oudste broeder, Christus. Maar dit leven blijft dan niet beperkt tot dat korte poosje van het aardse leven. Het wordt eeuwig voortgezet in de heerlijkheid van God. Dat is het voorland van al zijn geoefende kinderen. Bij hun schepper en hun koning mogen ze leven. Verlost van zonde en bevrijd van schuld. Hun wandel met hem begint hier beneden en houdt bij hun dood niet op. Niemand zal de vroomheid die door genade hun leven beheerst ooit kunnen wegnemen. De vromen zullen hem verhogen. eeuwig zullen ze dat doen. En het toekomende leven zal er vol van zijn. Want de godzaligheid heeft de belofte in zich van het leven hier en nu en van het leven dat eenmaal in vol ornaat geleefd zal worden. Een belovend God staat erachter. Hij roept naar dit leven. En van die belofte moeten we het hebben. Wij realiseren dat leven niet door onze oppassende levenswandel. En wij komen dit leven niet binnen door een vroom leven. Het is Gods werk alleen. En zijn werk heeft eeuwigheidswaarde. Wat op aarde begint, zal in zijn glorie een vervolg krijgen. Rijke beloften klinken. Veel heeft God ons toevertrouwd om te verkondigen. Maar die boodschap gaat toch hopelijk niet langs ons heen. Leven we er zelf al uit? Weten wij ons door de levensvorst gedragen? Beheerst hij echt ons hele leven? Laat u niet imponeren door de schitterende schijn van deze wereld. Al haar goud is klatergoud. Je kunt er een tijd lang mee leven. Maar je bedriegt jezelf. Want in vrede sterven is er niet bij. God wordt daarin gemist. Allen die de Heere vrezen, weten van zijn belofte. Daaruit leven ze. Die zijn voor hen eten en drinken. Zijn liefde voor hen is een eeuwige liefde. En hij verzekert dat hij nooit zonder zijn aangenomen kinderen zal zijn en wil zijn. Wat is het toch belangrijk dat we met hem verzoend zijn door Christus bloed. Niet zonder bedoeling stellen we onze zaligmaker steeds anderen en onszelf toch ook, voor ogen. Hij doet zijn gelovigen meemaken dat al die geestelijke oefeningen eeuwig hun betekenis houden. Met een rijke belofte gaan we straks van hier. De Heere bemoedigt zijn knechten. Het is genade wanneer we zelf mogen eten van wat we anderen voorzetten mogen. Paulus wilde ook ons wijs maken. En zijn ernstige woord hadden we nodig. Laten we dit eerbiedig voor God uitspreken. Beken hem uw ambtelijke zonde en die gerustheid die slechts namaak was. Zeg hem dat u vaak tevreden was met een beetje vrome schijn voor de buitenwacht. Bid hem om vergeving over al die vermorste tijd met lichamelijke oefeningen. Wij mogen de Heere nog dienen. Vorig jaar zat dominee van Stuivenberg daar nog een rij achter me in deze zaal. God lost hem af van zijn post. Wij mogen nog wat verder gaan. En met een verwonderd hart goed van onze meester spreken. Want bij hem moeten we zijn. Hij heeft geleefd zoals God dat wilde. Hij heeft, om zo te zeggen, ik zeg het heel eenvoudig, zijn oefening volbracht. Hij heeft voor zijn schuldige volk de zaligheid verdiend. Een paar oppervlakkige indrukken kunnen ook zijn dienaren niet behouden. Dat kan hun zaligmaker alleen. Ik zeg het u in ernst. Laten wij hem nederig te voet vallen en van hem zijn wegen leren. Samen worden we aangespoord tot geestelijke oefening. Ik zeg tegen u en tegen mezelf, het kan nog. God geef het ons in vroomheid te leven. Om in die vroomheid meer en meer geoefend te worden. Ik zeg u wel, eens zijn al die oefeningen voorbij. In het leven bij God zullen al zijn gekenden hem prijzen. Wat een belofte. Ze mogen met Christus zitten in zijn troon. Broeders, van harte wens ik u de leiding van Gods geest toe. Hoe zouden we in die verheven dienst en de opleiding daartoe bezig kunnen zijn zonder die leiding? Oefen u zelf tot godzaligheid. En wek anderen op om zo bezig te zijn voor Gods aangezicht. Ga biddend uw weg en laat u gezeggen door dit apostolische woord. Amen. Wij zingen samen Psalm 140. Psalm 140, vers 7. O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En vers 13. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Psalm 140, 7 en 13. Wij gaan samen danken en bidden. Lieve Heere, wat bent u goed. Voor mensen die zoveel liefde van uw kant bepaald niet verdienen. Dat u steeds weer mensen roepen wilt. Opdat ze door uw geest onderwezen meer en meer van u en van uw Zoon en van uw woord en ook van de Heilige Geest zelf zouden zien. Dat ze steeds meer ook die geweldige gaven en schatten naar zich toe zien komen en daarover spreken mogen. U weet, Heere, dat er diep in ons hart een grote dankbaarheid mag leven. Dat u ons niet voorbij wilde gaan met het bewijzen van uw gunst. En dat we ons geroepen weten om in uw wijngaard, op school, anderen te vertellen van die grote daden van u. Soms kunnen er juist bij al dat werk verdrietige dingen gebeuren. Zien wij ook meer op mensen dan op u? Voelen we ons klein en ellendig en verslagen? Wanneer mensen worden, kennelijk, zoveel kracht hebben, dat wij niet u horen spreken. Wat hebben wij bijzonder nodig, Heere? Wanneer we geroepen worden tot die heilige omgang met het woord, evenals onze gemeenteleden, evenals onze leerlingen, om door u geoefend te worden. Zodat u als de grote God meer en meer ook in onze harten gestalte mag krijgen. En we vol van u spreken mogen over u en uw heerlijke daden. Wij mogen u heel erg dankbaar zijn. En dat willen we ook in dit dankgebed verwoorden. Dat u ons heel veel gaf, deze conferentie. Dat we bemoedigd zijn. Dat we stilgezet werden. Dat onze ogen geopend werden. Dat we toch weer anders naar de onzen en het werk dat u ons toevertrouwt terugkeren. Heren, we bidden van u dat al dat goede dat ons in deze dagen werd voorgesteld niet al te spoedig weer zal worden weggepikt door vogels van welke pluimage dan ook, wanneer we thuis zijn. Maar dat we mogen zien, ook daar mogen zien, op wat we hier kregen. En dat we nog meer dan anders alles van u zullen verwachten. Voor ons persoonlijke leven en in welke verbanden u ons ook roept. Geeft u ons alle getrouwheid in uw dienst. Dat onze ogen op u gericht zullen blijven. En dat wij van u een heilrijk lot verwachten mogen. Denk aan allen ook die zich voorbereiden mogen. Om eerstdaags in uw wijngaard te werken. Wat hebben zij het ook nodig? Niet alleen de lijnen van de schrift, steeds meer en steeds beter te zien. Niet alleen allerlei dogmatische verbanden. Maar wat hebben zij het nodig, samen met allen die al langer werkzaam mogen zijn, om u te kennen, om u te dienen. Heren, we brengen graag onze jonge broeders bij u. Met de bede die vanuit onze harten komt, of u een zorgend God voor hen wilt zijn. Want er zijn zoveel teleurstellingen in de praktijk. En daar zullen ze ook tijdens hun studie wel het een en ander van zien en meemaken. Maar wanneer u er bent, wanneer u uw hand op hun schouders legt, dan zal het gaan. Want ze staan niet alleen, merken ze dan. Heren, u weet wat we allen nodig hebben. Mogen we aan u vragen, heren, of u als de drie enige God ons sterkte en moed wilt geven. Dat we op u steunen zullen. Dat we ons door u zullen laten leiden. Ook als ons wankele, ile levensscheepje, net als dat van onze gemeenteleden, door vele golven besprongen wordt. Maak dat Christus ook dan stuur geven zal aan het leven. Wanneer wij straks nog eenmaal de maaltijd met elkaar gebruiken mogen, bidden we u om uw zegen daarover. Een verwonderd hart, dat wij er nog zijn mogen, dat wij nog eten mogen, en dat terwijl zoveel op aarde zijn die kostelijke dingen waarvan wij zo genieten mochten, missen moeten. We mogen even in onze gedachten bij hen zijn en u vragen, heren, of u ook hen nabij wilt zijn. Vergeef ons al onze zonden en hoor naar ons bidden om Jezus wil. Amen. Ik wens u een smakelijk eten.